gemeente, namens de kerkenraad deel ik u mee dat volgende week zondag de morgendiensten nog weer eens een keer een dubbele dienst is om 9:30 in de Bron en 10:15 hier. Omdat we de gemeente van Rijnsburg, die zo moeilijk zit door de plotselinge ernstige ziekte van dominee Hofman, een paar keer willen helpen. U hebt dat er hopelijk graag voor over. In de tweede plaats, afgelopen week zijn de catechisaties begonnen. We zijn blij dat veel jongelui al gekomen zijn. We missen er toch ook nogal wat. En we hopen van harte dat degenen die nog ontbreken in de komende dagen zullen komen opdagen of dat we van hun ouders wat horen. Misschien is het goed om er even op te wijzen dat de belijdeniscatechisaties allebei beginnen maandagavond om 9:00. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. 85, vers 1. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna we zingen uit de avond, zang het 4e vers, houdt ons gemoed voor u bereid. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 25, vers 1 tot 13. We luisteren dus naar Gods wet We zingen uit de avondzang het vierde vers en we lezen Matteüs 25, vers 1 tot 13. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Alsdan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijze en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijze namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep: zie, de bruidegom komt, gaat uit, hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijze: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Nog de wijze antwoorden, zeggende: geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide: voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waakt dan, want gij weet de dag niet, nog de uren in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere gedeelten van de Heilige Schriftgemeentes gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmorgen vinden in zondag 19 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 52. Ik bedien u Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 19, vraag en antwoord 52. Er wordt gevraagd, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En het antwoord luidt dat ik in alle droefenis en vervolging, met opgerichten hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken, dat is in de Lichtenberg nog steeds zuster Terbeek van Twillert van Koningin Wilhelminastraat 59. In het Elisabeth ziekenhuis denken we in het bijzonder aan broeder M. Hartog van de Beethovenlaan 93. We zijn de Heere dankbaar dat de Heere in alle spanning en zorg van de afgelopen week zijn leven heeft willen sparen. En we bidden de Heere of hij herstel wil geven. In het Maarschalkbos werd in de afgelopen week geopereerd zuster van Dierman Koelewijn van Opteree 133... En er is nog broeder G. Hop van Opteree 147. In het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht tenslotte moest Maria de Graaf van de Graafjes 16 in de afgelopen week een hele ingrijpende, zware operatie ondergaan. We zijn dankbaar dat de Heere Maria gespaard heeft, haar heeft doorgeholpen. En ook voor haar willen we bidden om herstel. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heren, als u ons toch eens geen zondag had gegeven, wat zouden we dan een ellendige mensen zijn? Want dan zouden we, zoals de wereld dat geneigd is, altijd maar wat doorschouwen. En altijd maar bezig zijn met de dingen van hier beneden. Want wij zijn uit onszelf zo uit de aarde aards, u moet er ons echt wel uit weghalen. En soms moet u er ons uit weg slaan, en anders dan zitten we aan deze aarde vast, en dan komen we met deze wereld om. Vanmorgen willen we dat voor uw aangezicht belijden, als een schuldbelijdenis. Zo hebt u ons niet geschapen, Heren. U hebt ons geschapen met een hart dat aan u verbonden was en met een oog dat op u gericht was en met een oor dat open stond voor uw spreken. En als u kwam in het paradijs, dan waren wij er, als kinderen spelend voor het aangezicht van de Vader. Maar wij kozen voor die wereld van doornen en distelen. Voor die wereld van moeite en van tranen. Voor die wereld waarin het uitnemendste is moeite en verdriet. Een wereld zonder u. En als er nou geen zondag was, Heere, en als er niet uw woord in deze wereld was gelegd, en als de voetstappen van uw zoon niet in deze wereld hadden gestaan, en als u niet was gekomen om ons te roepen uit deze tegenwoordige wereld, dan zou er in ons leven niks veranderen. Want uit onszelf vragen we naar u niet. En ook al roept u ons, dan bent u het nog die ons hart moet veranderen en onze oren moet doorboren en onze ogen moet openen. En anders dan doet het nog niks. Zo zijn wij, Heren. Als er toch eens geen zondag was, dan zouden we alleen maar leven voor het hier en voor het nu. En we zouden vergeten dat er een morgen komt. Een morgen waarop de bruidegom verschijnt, ook al is het mogelijk te middernacht. En we zouden vergeten dat we waakzaam moeten zijn en dat we olie zullen hebben voor onze lampen. En uit onszelf denken we daar ook geen moment over, Heere. En daarin wordt duidelijk hoezeer wij zondaar zijn. Mensen in wier leven voor u geen enkele plaats meer is. Mensen die zijn toegevallen aan de vorst der duisternis en die leven in het rijk der duisternis als kinderen van de nacht. Wat een wonder dat u die zondag geeft. En wat een wonder dat ge uw woord hebt gegeven. En wat een wonder dat de voetstappen van de grote Heere Jezus Christus deze aarde hebben gedrukt, voordat zijn voetstappen dreunend klinken in zijn komen ten gerichte. Want nu toont u daarin wat u wel behagelijk is. Dat zondaren worden verlost van de toekomende toorn. Dat mensenkinderen die uit de aarde aards zijn, vreemdeling worden op aarde en burgers zullen worden van een hemels koninkrijk. En nog een keer, Heere, in onszelf vindt u geen enkel aanknopingspunt. En geef ons dat we dat niet gewoon vinden en niet vanzelfsprekend vinden, maar dat we daarin de aanklacht van uwentwege horen. Er is niemand die mij zoekt. Maar laat ons tegelijkertijd dan uw goedertierenheid daarin opmerken. En in het feit dat u ons deze dag bereidt aan het begin van deze week, voordat wij ons weer bezig gaan houden met onze zaken, dat u daarin toont wat u wel behagelijk is. Dat een zondaar van achter de struiken tevoorschijn komt en in zijn naaktheid voor u komt te staan, opdat hij bekleed zou worden met de witte klederen van het heil, die gewassen zijn in het bloed van het Lam. Heere, wilt u ter wille van de Heere Jezus Christus het Lam aan uw rechterhand dan vanmorgen dat werk in ons midden ook doen, en wil daartoe redenen nemen uit uzelf, en wil ons doen zien uzelf, en wil ons doen verstaan uw woord, dat ons boven het heden en boven het hier uit wil tillen, en dat ons wil doen zien waar het ten slotte op aankomt. Namelijk dat onze namen geschreven zullen zijn in het boek des levens des Lams. Genadige God, wil daartoe met uw Heilige Geest in ons midden krachtig werken. Wil uw dienstknecht geven wat hij nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van uw Heilige Geest, opdat hij uw woord mag spreken. Dat alleen en dat ten volle. Stem van u te mogen zijn tot de gemeente. Woorden van dood en van leven, van gericht en genade te verkondigen. Maar dan zo, Heere, dat de Heilige Geest er gebruik van wil maken, want uw dienstknecht die kan het leggen aan het oor van de gemeente, maar als die oorpoort gesloten is, dan krijgt hij hem niet open. En ik kan het leggen aan het hart van de gemeente, maar als dat hart nog vol is van de wereld en van de dienst van de wereld, zodat het evangelie er niet in kan, dan kan hij het er niet binnenbrengen. Maar uw geest, die kan het toch wel, Heere, in de harten van jongeren en van ouderen. Een ommekeer brengen, een bekering van de dood tot het leven. En we hebben dat zo nodig, Heere. We hebben dat zo nodig. Zou u het willen doen? Zou u ons die nooddruft willen schenken? Uit het vrije van uw welbehagen. En naar het wonder van uw genade. Opdat wij mogen zijn en worden een levende gemeente. Een Maranatha gemeente. Niet maar in naam, maar in werkelijkheid. Niet maar in vorm, hoe belangrijk dat op zichzelf ook is. maar zo dat de levende verwachting tintelt en de bruidsgestalte zichtbaar wordt en de gemeente zich erin leert oefenen om een afkeer te krijgen van de rok van de zonde en een afkeer te krijgen van het kleed van de wereld en een hartelijke begeerte naar het bruiloftskleed van het Lam. Zegen ons daartoe allemaal, heren. De kinderen in de kerk die misschien wel denken catechismus. Wat dan maar liever een geschiedenis, want dat begrijpen we beter. Wilt u geven dat ze toch mogen luisteren? En dat ze wat ze niet begrijpen straks thuis aan hun ouders vragen. Geef dan dat die ouders zo geluisterd mogen hebben dat ze de vreugde vinden om de boodschap door te geven. Geef uw zegen aan onze opgroeiende jonge mensen, opdat ook zij worden aangesproken door het evangelie van de Christus Gods. Geef uw zegen aan jong en oud, klein en groot. En als in deze week iemand van ons voor de rechterstoel van u zou moeten verschijnen, omdat u hem oproept, Heere, laat er dan geen enkele verontschuldiging meer zijn, maar laat daar het amen mogen klinken op de boodschap van vanmorgen. Gedenk ons samen, gedenk de hele gemeente in uw gunst, ook nu allerlei arbeid weer begonnen is van catechisatie en vereniging en huisbezoek en club en commissie. Heere, kroon dat alles met uw gunst en geef dat allen die zich daarmee bezighouden mogen verstaan dat het allemaal te maken heeft met dat eeuwigheidswerk dat u in het midden van de gemeente gestalte geeft. Betrek de hele gemeente er maar bij in uw gunst. Zegent u alle rouwdragenden onder ons en alle eenzamen en alle beproefden en allen die een kruis te dragen hebben. Erbarm u naar uw grote barmhartigheid over heel de gemeente. Zegen in het bijzonder hen wie namen we noemden. Wilt u met zuster Terbeek zijn en voortgaan met dat herstel te werken dat u genadig wilt geven. Wilt u zijn met onze broeder Hartog. Wat is het spannend geweest in de afgelopen week, heren. Wat is hij aan de grenzen van leven en dood geweest? En wat hebt ge uw gunst betoond door hem van die grens te willen weghalen? En bij het leven te willen bewaren? We danken u daar heel hartelijk voor hemzelf en voor zijn gezin. Voor zijn oude moeder ook. En we bidden u, Heere, of u het ook verder goed wilt maken. Of u onze broeder in wiens leven u ineens zo diep hebt ingegrepen, kon het zijn genade genezing wilt schenken. Een herstel van krachten. Opdat hij weer verder mag, zoals hij en wij allemaal dat toch zo hartelijk begeren en daarom ook zo dringend van u vragen. Maar wat is het een wonder, heren, dat u juist in zulke omstandigheden uzelf soms zo heerlijk openbaart. Als een God die in leven en als het moet ook in sterven dezelfde bent. Die met de troost van het evangelie van genade voor zondaren zo krachtig rust kunt geven in het hart. Gedenk hem en de zijnen, heren, in uw gunst. We danken er u voor dat u zuster Van Diermen door de operatie heen wilde helpen. Geef haar veel kracht en veel geduld om te wachten op genezing en te wachten op uw tijd. En spreek tot haar hart. Zoals ze zelf zo vaak een middel in uw hand is geweest om te spreken tot het hart van gemeenteleden. Zegen onze oude broeder Hop. Voor wie de schaduwen langer worden. Heere, wees ook hem nabij naar lichaam en ziel. Laat het licht van uw genade mogen vallen over zijn leven. We bidden u voor Maria de Graaf. U kent haar, heren. U weet van haar leven dat anders wordt geleid dan het leven van de meeste van ons. U weet ook van de ingrijpende operatie die plaats moest vinden. We danken u voor de mogelijkheden en voor de bekwaamheden die u in deze tijd en in dit land geeft om zulke operaties te verrichten. Dat is ook een geschenk van u. We danken er u voor dat u haar wilde doorhelpen. En we bidden u of u zo langzamerhand de pijnen wilt wegnemen. En of u wilt geven dat er herstel mag komen en dat mag blijken dat deze operatie baat heeft gegeven. Zodat haar leven daardoor vergemakkelijkt wordt. Laat Maria ook mogen ervaren uw verbondstrouw, uw herderlijke zorg over haar leven, opdat ze zo jong als ze is mag merken. De Heere denkt aan me, de Heere zorgt voor me en in zijn hand ligt mijn leven vast. Zo leggen we alles aan u voor, Heere. Allen die aan huis gebonden zijn, allen die bijzondere moeite hebben. We denken aan de kerken en aan de dienaren. In de bijzonder aan hen die ernstig ziek zijn, erbarm u ten goede. Laat uw koninkrijk mogen komen. Hoor ons in de naam van hem, die gekomen is als redder en die komen zal als richter van het heelal. In zijn naam. Amen. De dienst van offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 130 de versen 1, 2 en 4. 130, 1, 2 en 4. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 68, vers 2, maar het vrome volk in u verheugt. 68, het tweede vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, bij de voorbereiding van deze preek werd ik in de gedachten teruggeleid naar de tijd, nu bijna 35 jaar geleden, dat mijn vader op zijn sterfbed lag. Naarmate duidelijker werd dat zijn ziekbed zou worden tot een sterfbed, zag hij donkere wolken zich samenpakken boven ons nog jonge gezin en werd het steeds meer een vraag voor hem: wat moet er van mijn vrouw en van mijn jonge kinderen terechtkomen als ik er zometeen niet meer ben om voor hen te zorgen? En die vraag die bleef hem kwellen totdat de Heere overkwam. En de Heere hem in de ruimte stelde met het geloofsuitzicht op de Heere Jezus Christus. De enige troost die er is in leven en in sterven, zijn eigendom te zijn met heel je hebben en houden. En toen hij dat gezien had, toen hij dat wonder had leren verstaan, toen kon ineens alles. Toen kon hij getroost door de genade van de Heere Jezus Christus anderen troosten. En zeggen: mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. In feite, gemeente, zien we datzelfde vanmorgen gebeuren in het antwoord van de catechismus, dat de afsluiting betekent van de behandeling van het werk van de Heere Jezus. Samen met die catechismus mogen we vanmorgen naar de toekomst gaan kijken. En wanneer we dat doen, dan zien we inderdaad ook donkere wolken zich samenpakken. En dan weten we vanuit de schrift dat er zware tijden zullen komen. En dat er tijden zullen aanbreken waarvan de Heere zegt: als ik ze niet zou verkorten ter wille van de uitverkorenen, dan zou geen vlees behouden worden voor mij. Tijden die tenslotte zullen uitlopen op het eeuwige oordeel, op de rechterstoel. En de vraag die vanmorgen klinkt is: is er dan ook troost? Is er iets dat opweegt tegen die zware tijden? En is er iets dat opweegt tegen die bange tijd van zielsverzoeking? Is er iets dat opweegt tegen de dreiging van het oordeel over levenden en doden? En het antwoord klinkt vanmorgen: ja, dat is er. Daar waar die komende rechter in het geloof wordt gekend als degene van wie ik belijden mag dat hij in de nood mijn redder is geweest. Daar waar ik het ga ontdekken dat de stem van de rechter is de stem van de herder. Dat de handen van de rechter zijn de handen van het lam dat zich slachten liet ter wille van zijn volk. Daar waar ik ga zien dat de ogen van de rechter zijn de ogen van de zaligmaker. Die zegt: ik heb me voor u dood geliefd. Daar waar ik ga ontdekken dat het hart van de rechter is het hart van de bruidegom, die met zijn dierbaar bloed zich een bruid heeft gekocht om haar straks binnen te voeren in de tegenwoordigheid van de Vader, in de eeuwige bruiloftzalen van het Lam. Daar is de troost als ik denk aan de toekomst. Hij die komt, even dezelfde, jubelt de catechismus, die zich tevoren omijnend wil, voor het gericht Gods gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. Dat is troost. Dat is de enige troost. En 4 jaar zo ongeveer nadat we begonnen zijn met naar die catechismus te luisteren, stel ik vanmorgen opnieuw die vraag: is het uw troost? We worden vanmorgen bepaald, gemeente, bij de troost van de wederkomst van Christus. En we zien heel simpel wie er komt. en waartoe hij komt. De troost van de wederkomst van Christus. Wie er komt en waartoe hij komt. We hebben het al meermalen tegen elkaar gezegd, gemeente, dat het geheim en de blijvende actualiteit van de catechismus is dat hij zo door en door praktisch is ingesteld. En dat zien we vanmorgen wel heel erg duidelijk, gemeente, als het gaat over de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dan gaan die broeders van de catechismus die vragen, wat denkt u daar nou van? Of wat vindt u daar nou van? Of wat meent u daar nou van? Of wat hoopt u daar nou van? Want als we dat gaan doen, gemeente, dan kunnen we beter in discussiegroepen uiteengaan en dan krijgen we geweldige verhalen van de een en dan krijgen we de ongebreidelde fantasie van de ander en dan krijgen we de hartewensen van de derde en het gevolg is dat je tenslotte met hete hoofden over dat onderwerp zit te praten en dat je rode oren hebt en je schiet er niks mee op. Er wordt vanmorgen gevraagd, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Je zou ook heel simpel kunnen zeggen, dus wat heb je er nou aan? Wat hebt u aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus? We hebben nagedacht over dat werk van Christus in het verleden en we hebben gezien, daar heeft een mens wat aan, want in dat verleden van de Heere Jezus Christus, daar ligt de verzoening van de zonde door zijn bloed en daar ligt de vernieuwing van je leven door zijn geest. En we hebben voor de zomervakantie nagedacht over het werk van de Heere Jezus in het heden. En we hebben gezien, daar hebben we wat aan. Want als profeet onderwijst hij zijn kerk door die geest die het geloof werkt in het hart. Door de prediking van het evangelie. En als priester staat hij dagelijks in het hemelsheiligdom. Om zijn doorboorde handen op te houden in de dienst van de voorbeden voor zijn volk. En als de koning regeert hij over zijn kerk en stuurt hij deze wereld heen naar zijn toekomst. Maar nu is de vraag van morgen, hebt u nou ook wat aan datgene wat de Heere Jezus in de toekomst gaat doen? Aan dat wat nog komen moet? Heb je daar nou ook wat aan in het gewone leven van elke dag, zoals dat morgen in het leven van de meeste van ons weer verder gaat? Of geldt het van dat werk van de Heere Jezus in de toekomst dat je kan zeggen, dat moet je nou eigenlijk alleen maar afwachten? Want dat komt een keer, dat overkomt je een keer. Of zouden we zelfs tegen elkaar moeten zeggen dat dat werk van de Heere Jezus Christus in de toekomst een zaak is die ons bang kan maken? En dat maar niet alleen vanwege die huiveringwekkende randverschijnselen waarover de openbaring ons spreekt, zodat veel mensen dat maar een griezelig boek vinden, al zijn ze soms net als kleine kinderen die dat griezelige toch wel graag willen onderzoeken. Die randverschijnselen van de komst van de antichristen, van die oordelen op de aarde en van die geweldige verschrikkingen. En vooral zouden we alleen maar bang moeten zijn vanwege de dreiging die daarvan uitgaat dat we belijden. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Daarom door en door praktisch dat de catechismus vraagt, wat troost het u? Wat heb je daar nou aan? En daarbij is de catechismus tegelijkertijd ook door en door realistisch gemeend. En zingt ze niet mee in het grote koor van het ongegronde, dwaze optimisme van een verwereldlijkte kerk zoals we die vandaag om ons heen tegenkomen, die in een krampachtige poging om toch nog ergens het hoofd boven water te houden en toch niet alle kerkgebouwen te laten sluiten en alle kerkgebouwen te laten inrichten als supermarkten en verkoophallen en dancings, probeert nu ze God en de hemel zijn kwijtgeraakt er wat van te maken en te spreken van sprookjes van mensen die op deze aarde een paradijs zullen stichten en die op deze aarde toch eindelijk tot hun verstand zullen komen en vrede en gerechtigheid zullen werken. En de catechismus die zingt ook niet mee in dat ongegronde, hopeloze pessimisme van een wereld die in een ondergangsstemming leeft, Omdat ze zegt vandaag of morgen, dan is er met de ozonlaag geen redden meer aan. En wij zijn bezig om het milieu zo te vergiftigen dat er straks voor onze kinderen geen leven meer is op aarde. Want het feit dat die dwaze moderne kerk in dat ongegronde optimisme leeft, dat heeft alleen maar mee te maken dat ze uiteindelijk God en dat ze uiteindelijk de hemel zijn kwijtgeraakt en alleen maar de aarde hebben overgehouden. En dat die wereld zo pessimistisch is, dat heeft ermee te maken dat die wereld sinds de zondeval geen vader meer heeft. En daartegenover zegt de catechismus nou vanmorgen op grond van de schrift. Er is uitzicht en er is een nieuw begin. Maar ze staat daarmee midden in de realiteit. Als ze vraagt, en wat troost u die wederkomst van Christus nou? Want die broeders die de catechismus opstelden, die waren het zich zozeer bewust dat we die troost hard nodig hebben. En laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, maar dat is ook inderdaad het geval. Omdat we nou vanmorgen eens proberen heel kort en heel beknopt samen te vatten waar een mens in dit leven allemaal doorheen moet. Eerlijk is eerlijk, dat is niet zoveel moois. Bij alles waar je in dit leven soms van genieten kunt, maar als je het allemaal samenvat, dat is niet zoveel moois. Je wordt er elke keer weer bij bepaald. Als gisterenmorgen toen ik hoorde dat een oud belijdeniskategezant van me, een jongen die ik nog getrouwd heb, vader van een jong gezin, 35 jaar, zomaar in ene nacht dood is. Dan zeg je niet zoveel moois in deze wereld. De wereld wordt bepaald geen utopie. De wereld is bepaald geen droomwereld. De catechismus die haakt daarop in. Als ze zegt dat ik in alle droefenis. Nou, laten we nou eerlijk zijn, gemeente, maar dat is toch een realistisch beeld van het leven. In deze wereld die door diezelfde catechismus in zondag 10 al een jammerdal, een tranendal genoemd is. Het is toch een realistisch beeld van deze wereld waarvan Mozes aan het einde van zijn leven gezongen heeft. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet en je vliegt er doorheen. Moet ik het vanmorgen op een rijtje zetten in het bijzonder voor de jonge idealisten onder ons die zeggen, dominee, wat ben je toch weer somber en ik vind het leven toch maar erg mooi en dat leven dat lacht je toe en dat leven daar kun je van genieten. Mag ik een paar dingen op een rijtje zetten, gemeente? Als het gaat over alle droefenis, dan denkt de catechismus allereerst aan die droefheid naar God over de zonde. Want dat is immers een oorzaak van droefheid, gemeente, dat de zonde in ons leven scheiding heeft gemaakt tussen God die ons leven was en onszelf, zodat we liggen midden in de dood. En dat die zonde zo verschrikkelijk veel stuk maakt in de verhouding tussen mensen onderling. En dat die zonde een zondigen is tegen een goeddoend God die het zo waard is dat we voor hem zouden leven. Of zitten er vanmorgen mensen in de kerk die zeggen, dominee, daar heb ik nog nooit een traan om gelaten? Dan leef je wel verschrikkelijk oppervlakkig, is niet waar? En je zou kunnen denken, gemeente, aan de droefheid over de macht van de zonde. Waardoor een kind van God in dit leven elke keer weer reden heeft om te klagen. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Of hebt u daar nog nooit een traan om gelaten? Dan zou dat wel eens een teken zijn dat je van genade en van het nieuwe leven nog niks weet. En de catechismus denkt aan de droefheid over onze zondige aard, waarmee we ons leven lang te strijden hebben. En waarvan Gods volk moet zeggen, o God, ook na ontvangen genade, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En wat een tranen kun je daar soms om schreien, als je eraan denkt dat die goeddoende genadige God het zo eeuwig waard is, dat je voor zijn aangezicht zou leven en dat je hem zou prijzen. En hem zou dienen en hem zou groot maken al je levensdagen. Je zou bij die droefenis kunnen denken, gemeente, over aan de aanvechtingen van de Satan. Die in de Bijbel genoemd wordt de verklager der broederen, die elke keer weer naar je toe komt en zegt van, dacht je nou werkelijk dat God met jou te maken zou willen hebben? Moet nou eens zien wat een zondaar jij bent. Die zo probeert je in de wanhoop te drijven door te zeggen, jij vindt geen heil bij God. En die zo probeert om in plaats van het vertrouwen dat de Heilige Geest in je hart wil werken, de angst te zaaien dat je nog een deze dagen zult omkomen in het gericht. De catechismus denkt bij alle droefenis aan de droefenis uiteraard ook over de gevolgen van de zonde. Acte van alle dingen in deze wereld. Dat betrekkelijke van alle dingen van deze wereld. Waardoor de grootste vreugde in deze wereld altijd alleen maar tijdelijk is. En waardoor er zo vaak schaduwen vallen. Op het moment dat je denkt, nou staat de zon in mijn leven hoog aan de hemel. Denk maar eens aan de zegeningen die je in je leven kunt ontvangen, maar die tegelijkertijd zo geweldig veel zorgen mee kunnen brengen. De zegen van een huwelijk, maar dan zeggen mensen die het leven wat hebben leren kennen tegen een bruidspaar van harte gefeliciteerd, maar nou is je onbezorgde leventje voorbij. En de zegen van een gezin als je kinderen mag ontvangen. En wat is dat een bijzondere vreugde. Wanneer de Heere die wens van je hart geeft. Maar met de kinderen komen ook de zorgen. En ouders van wat grotere kinderen die weten het. En ze zeggen het ook. Kleine kinderen, kleine zorgen. Dat is ook zo. Want als ze daar pas in de wieg liggen, die eersteling. Dan merk je dat ineens. Dat er een heel ander leven is gekomen. Want als ze te lang stil zijn in de wieg. Dan denk je, zou er wat wezen. We moeten maar eens even gaan kijken. En als ze te hard huilen in de wieg. Dan denk je, van wat zou er nou wezen. En zouden we de dokter erbij moeten roepen. En grote kinderen, grote zorgen. Zeggen dan ouders die uit ervaring kunnen spreken. En dan kun je er zo geweldig blij mee zijn. Wanneer je in dit leven de jongen of het meisje vindt. Met wie je het leven mag delen. Soms als je over de dingen nadenkt, dan merk je hoe betrekkelijk dat is, omdat er een ogenblik zal komen dat je je hand weer leeg hebt. Dat je die ander moest loslaten, omdat de dood scheiding brengt tussen de meest geliefde mensen in dit leven. Droefenis over de gevolgen van de zonde. Kunt u zich indenken dat als je als dominee een poosje meeloopt en je staat voor het doopvont en je mag zo'n klein mensje dopen. Dat er dan wel eens een keer door je heen gaat, kind, wat moet je allemaal nog meemaken? En dan denk je in de lijn van het doopsformulier, dat spreekt over alle kwaad dat er in dit leven is. En in de lijn van het huwelijksformulier dat op die blijde dag van je leven begint met te spreken over velerhande tegenspoed en kruis dat ons vanwege de zonde overkomt. En daarbij spreekt de catechismus dan ook nog eens een keer over die vervolging. En dat was natuurlijk een geweldige realiteit voor die mensen die leefden in de tijd van de kerkhervorming. En die dit belijdenisgeschrift geschreven hebben bij het licht van de brandende brandstapels. En bij het gedreun van de bijlen op de hoofden van de gelovigen die op het schafot werden onthoofd. En dat is de realiteit die er vandaag is in het leven van vele tijdgenoten. Misschien dat het
dan nou in Rusland momenteel wat meevalt, maar dan is het in China nog altijd aan de gang. En dan is het in Cuba nog zo dat dienaren van het evangelie zuchten in de gevangenis. En de apostel heeft het gezegd, allen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En dan kunt u zeggen, het gaat hier nog goed. Ja, maar dat is maar heel betrekkelijk, gemeente. En je ziet de tekenen er al van. En ik denk aan die broeder ouderling uit een andere gemeente. Een jongen die capaciteiten heeft en die al een aantal keren een hele beste baan aangeboden is geworden. Maar die elke keer heeft moeten zeggen, ik doe het niet hoe graag ik het zou willen. Want dan kost het me de dag des Heren. En die daarom blijft steken op een loon dat maar net genoeg is voor zijn opgroeiende gezinnen, waardoor ze zich van alles moeten ontzeggen. Het heeft ook met vervolging te maken, gemeente. Al zeggen we dan vandaag nog, nou ja, dat is jouw principe, maar dan kunnen we jou niet gebruiken. En als je om je heen kijkt en als je luistert naar de plannen die er zijn en als je ziet hoe geprobeerd wordt om allerlei christelijke zuilen, zoals ze worden genoemd, onderuit te halen in onze samenleving, de ene na de ander sluipend. Dan zeg je, hoe ver zijn we er nog vanaf? En in elk geval, wanneer we de eindtijd tegemoet gaan en de dagen van de antichrist zullen aanbreken, dan zullen allen die de naam van de Heer Jezus Christus belijden geen plek meer hebben in deze wereld waar ze rustig kunnen leven. Het wordt bang op aarde, gemeente, want de doodsvijanden houden niet op ons aan te vechten. En het wordt een strijd op leven en op dood. Het wordt er voor Gods volk niet gemakkelijker op. Nou, in die realiteit, gemeente, is het nou vanmorgen de vraag, is er dan iets wat daar tegenop weegt? Is er dan iets wat je staande kan houden? Iets dat je kan troosten in droefenis en ellende? En u zult het met me eens zijn dat dat een hele terechte vraag is. Want als je al die dingen nou zo op een rijtje zet en je laat dat eens wat op je inwerken, dan moet je eerlijk tegen elkaar zeggen dat het naar de wereld gezien vandaag niet zo erg aantrekkelijk is om bij dat volk van God te behoren. Want dan is de wereld vandaag uiteindelijk beter af, vindt u niet? Die wereld die heeft geen last van de Satan. En die wereld die heeft geen last van de zonde. En die wereld die heeft geen last van dat eigen zondige vlees. En die wereld die heeft geen last van vervolging. En die wereld die heeft vaak veel minder moeite met de gevolgen van de zonde, omdat ze oppervlakkiger leeft. En die zit nooit met de vraag, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Waar is God op wie ik bouwde? Wat heb je aan het geloof als je denkt aan de toekomst? Daar heb je dit aan, zegt onze catechismus. Het geloof, het ware geloof, dat blijft niet stilstaan bij datgene waar een mens doorheen moet. Dat heb ik nou een beetje op een rijtje geprobeerd te zetten, al zou er veel meer van te zeggen zijn. Maar dat ware geloof, dat is gericht op datgene waar het in dit leven op uitloopt. Op het einde, op dat moment waarop de koek van de wereld op is en waarop de vreugde van de wereld eindigt en waarop het geluk van de wereld blijkt te zijn als breekbaar glas. Dat heb je aan het geloof, dat let op het einde. En toen Asaf dat deed in Psalm 73, toen was Asaf eruit met al die vragen over die goddelozen die het voor de wind gaat en dat moeilijke leven dat hij zelf had. Want toen zei Asaf, nou zie ik het, gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al zijn werken te vertellen. En toen Mozes dat deed, toen hij op het einde lette, toen was Mozes eruit. En toen was zijn keuze voor heel zijn leven bepaald. Want toen zei Mozes bij zichzelf, dat leven van de wereld. Een mooi leven hoor. Prachtig leven. Je kan ervan genieten. En Mozes die wist er van dichtbij, want hij was opgevoed met de schatten van Egypte, daar aan het hof van de farao. Maar, zei Mozes, als je dan van dit leven genoten hebt, dan wacht aan het einde het oordeel. En dan kom ik met de schatten van Egypte niet uit. En dan kom ik met de vreugde van de wereld niet klaar. Want dan loopt mijn leven uit op een gericht waarin ik niet kan bestaan. En ziende op de vergelding des loons. Zei Mozes, ik word maar liever met dat slavenvolk van God een tijd lang kwalijk behandeld. Dan dat ik nou de genieting van de zonde zou hebben. Dat einde, zegt de gelovige, dat is troost. Dat er een rechter komt. Dat er aan het einde eentje zal verschijnen die de hele wereldbevolking van alle tijden om zijn troon zal vergaderen. Die dan de dingen voor eeuwig recht gaat zetten. Nog een gemeente, ik kan best begrijpen dat er een heleboel mensen die hier in de kerk zitten vanmorgen die zeggen, dominee, ik snap er geen syllabe van. Want al die dingen die u vanmorgen hebt opgenoemd, dat zijn dingen die tijdelijk zijn, dus dat gaat een keertje voorbij en dat is over. En er zijn dingen bij die je misschien toch wel kunt ontlopen. En je kunt geloven dat dood dood is en dan is het allemaal niet zo erg meer. Of je denkt dat het met alle mensen tenslotte toch wel goed komt omdat God liefde is en dan slaap je weer rustig verder. Maar de rechter, dat zijn komst een troost is. De rechter, dat betekent toch dat er die grote witte troon zal staan. En dat daar de boeken zullen geopend worden. En dat ik daar persoonlijk zal worden gedaagd voor die rechter die mijn hele leven kent tot op de bodem van mijn hart. En die het allemaal in zijn boeken heeft staan. En die het me allemaal voor zal lezen. En die het zal aanwijzen met zijn heilige vinger terwijl zijn ogen als een vuurvlam op mij zijn gericht. De rechter, die verschijnt als de hemel wordt opgerold als een doek en als de aarde zal beven onder mijn voeten. De rechter, ja maar dat betekent toch, zegt de Bijbel, dat de volken der aarde zullen weeklagen. En dat de grootte van de aarde, die nou dagelijks hun partij bluffpoker spelen en doen alsof ze het voor het zeggen hebben, dat ze zullen schreeuwen van angst. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en van het lam, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. De rechter. Dat is toch alleen maar een geweldige dreiging die eruit gaat van een woord dat zegt, het is de mens gezet. Eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat zit er toch in die bekende woorden die we dan wel eens een keer spreken. Mensen, houdt er toch rekening mee. Sterven, dat is God ontmoeten. U zegt, ik snap er niks van dat iemand kan zeggen, dat is mijn troost, dat de rechter komt. Want dat is toch geen troost voor een mens die in zonde ontvangen en geboren is. Dat is toch geen troost voor een mens die moet zeggen, wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Dat is toch geen troost voor een mens die zegt, mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. De rechter. U zegt, dominee, dat woord dat roept geen troost bij me op. Maar dat woord dat roept afkeer bij me op. En dat woord dat roept afweer bij me op. En dat woord dat doet mij eigenlijk zeggen, nee. Nee, Heere, ga niet in het gericht met ons, want niemand die leeft is rechtvaardig voor u. Heere, als u in het gericht zult treden, ach, wie zal dan bestaan? Wacht nou eens eventjes, zegt die gelovige beleider. Wacht nou eens eventjes. Ik zeg maar niet dat er een rechter komt. Wie komt er als rechter? Dat is mijn troost. Die rechter die komt, zegt de gelovige van zondag 19. Dat is een bekende van me. Als het niet de platvloer zou klinken, dan zou ik bijna zeggen een oude bekende. Dat is mijn troost. Hij die als rechter komt, die ken ik. Het is even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor het gericht Gods gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. En wat is dat een hele andere taalgemeente dan de taal die we net hoorden uit die angstkreten. De rechter staat voor de deur, gemeente. Eén is er die in angst vlucht. De ander gaat in vreugde uit. De een die rent in paniek van links naar rechts en van voor naar achter en die vindt nergens meer een schuilplaats. En de ander die gaat in blijdschap uit en die zingt, daar is mijn geliefde. Even dezelfde, die rechter dat is geen onbekende, zegt de beleider van de catechismus. Ik ken hem van het evangelie, ik ken hem van de voorgaande zondagen en de persoon en het werk van de Heere Jezus, zoals ze van zondag 11 af beleden zijn en zoals we er in feite een paar jaar mee bezig zijn geweest, die worden in deze twee woorden samengevat. Hij komt, het kind van Bethlehem, de man van Golgotha, hij komt die geboren zalig maken. Die grote heiland, die gezegende vloekdrager, die dierbare kruiseling, die bewoner van de duisternis van Golgotha. De komende rechter, dat is de redder die gekomen is, even dezelfde. En terwijl de angstkreten van de wereld zullen opklinken, en de mensen in paniek tegen de bergen op zullen lopen in de hoop dat er ergens een deur open gaat die nog een schuilplaats biedt. Zal daar een volk zijn, dat te midden van al dat geschreeuw en te midden van al dat angstgeroep, zijn psalmen zal aanheffen, de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij komt. Ja, maar zegt u, dan wordt het toch wel een belangrijke vraag dat we erachter komen hoe die beleider hem dan kent. Nou, dat is heel duidelijk, gemeente. Die gelovige beleider van zondag 19, die heeft die komende rechter ontmoet in de prediking van het evangelie. Die heeft dat wonder in zijn leven beleefd dat God in zijn welbehagen een dienaar van het evangelie gezonden heeft van die blijde boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Zoals Paulus het gezegd heeft op de Areopagus in Athene tegen die mensen met hun wereldse wijsheid. God heeft de tijden van de onwetendheid voorbij gezien en verkondigt nu alom de mensen dat ze zich zullen bekeren, daartoe dat hij de wereld zal oordelen. Door een man die daartoe van hem verordineerd is. Kijk aan waar die prediking klinkt, gemeente. Daar wordt ons om te beginnen alle onschuld en alle verontschuldiging benomen. Al zou je maar één keer onder de prediking van het evangelie hebben gezeten, dan kun je in die grote dag nooit meer zeggen, ik heb het niet geweten. Want in die prediking van het evangelie, daar gebeurt eigenlijk wat op de grote dag zal gebeuren. Daar wordt een mens gedaagd voor de rechterstoel van Christus. Heb je het wel eens meegemaakt? Dat u onder de prediking merkte, nou word ik als het ware voor de Here gedaagd. En dan kom ik als een zondaar voor mijn rechter te staan. En je schuld werd ontdekt en je zonde werd aangewezen. En het werd je verklaard dat je het verdiend had om voor eeuwig verloren te gaan. En je moest buigen onder dat vonnis. Maar toen dat wonder dat in die rechtszaal waar je zonde bij de naam werd genoemd. En waar je schuld met alles van je leven niet meer te betalen bleek. Toen werd daar ook gesproken van Jezus Christus en die gekruisigd. En hij werd getekend in zijn zoen- en kruisverdiensten. Als de heiland die daar hangt vanwege de schuld van dat volk dat de schuld niet kan betalen. En vanwege de zonde van dat volk dat uit zichzelf nooit iets zou kunnen vinden. Waardoor het met God in orde zou komen. En onder die prediking kwam het in je leven tot een diepe verootmoediging. En je zei, Heer, ik heb altijd gedacht dat het met mij nog wel een beetje meevalt, maar nou zie ik het pas. Mijn zonde is zo groot dat er alleen maar voor betaald kan worden met het bloed van het lam. En met de moordenaar aan het kruis ging je beleiden, wij ontvangen waardig hetgeen wij verdiend hebben. Maar toen werd daar ook die verwondering in je ziel geboren. Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven van de vloek. Maak ik u vrij. Die rechter die komt, zegt de gelovige beleider, die ken ik. Want zijn stem, dat is de stem van de herder. Die de schapen bij name kent en die ze roept. En zijn ogen, dat zijn de ogen van de meester. Die mij zo vriendelijk heeft onderwezen in het geheim van de genade Gods voor arme zondaren. En zijn handen, dat zijn de doorboorde handen van het lam, waarmee hij aan het kruis heeft gehangen voor mijn zonde. En zijn hart, dat is het hart van de bruidegom, die met zijn dierbaar bloed mij tot zijn bruid heeft gekocht. Dat is mijn troost. Als de rechter komt, dan komt de herder om zijn schapen. Dan komt de meester om zijn leerlingen. Dan komt de zaligmaker om dat volk dat hij gezaligd heeft. Dan komt de bruidegom om zijn bruid. Is dat uw troost, gemeente? Dan mag natuurlijk vanmorgen hier in het midden van de gemeente gevraagd worden. Want het is u lang en breed verkondigd dat de Heere de wereld zal oordelen door die man die hij daartoe verordineerd heeft, de Heere Jezus Christus. En het is u verkondigd dat die komende rechter gekomen is als redder van zondaren. U is gericht en genade verkondigd in de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. Is toch zo? Dat is toch zo? U weet toch van het gericht. U weet toch van de genade. Als dat niet zo is, gemeente, dan moet u het na de dienst wel even tegen me komen zeggen. Want als u dat niet verkondigd zou zijn, dan betekent dat dat ik schuldig sta aan uw bloed. Als de Heer Jezus Christus komt, gemeente, dan moet u hem erkennen. En dan moet het duidelijk zijn. Dat u dan tegen uw kinderen zegt en dat uw kinderen het tegen u zeggen. Daar heeft de dominee het in de kerk over gehad. Zo is hij ons gepredikt. Al wat ons van hem verkondigd is, dat is waar. Even dezelfde. Die tevoren omwijnend wil. Zich voor het gericht Gods gesteld heeft. Mag u die belijdenis vanmorgen overnemen? Mag u dat zeggen? Hij om mijnent wil. Nee, zegt u. U hebt die belijdenis nog niet geleerd. En waar ligt dat dan aan? Ligt dat aan mij? Zul u me dan van de week eerlijk komen zeggen, want het gaat om dingen waar een eeuwigheid aan vast zit, als het aan mij ligt? Of ligt het aan uzelf? Aan God ligt het in elk geval niet, gemeente. We zullen de Heere niet van kwaad verdenken. Als u die Heere Jezus Christus nog niet leerde kennen als degene die om mijnentwil de vloek gedragen heeft, ligt dat dan aan de prediking van de Heere Jezus? Of ligt dat aan het feit dat u bij hem geen belang had? Omdat u niet bij de Heere Jezus Christus belang had, want u had nog andere dingen in dit leven. U was nog blind en u stond nog van verre, of u dacht misschien net als die gelaten, wat Paulus een brief aan geschreven heeft, dat u met uw eigen werken, met de werken van het vlees, God wel zou kunnen behagen. Dat is verschrikkelijk, gemeente, want dan liggen we nog aan de verdoemenis onderworpen, dat horen we aanstonds. Of heb u de noodzakelijkheid van deze Heere Jezus ontdekt? Dat hij om mijnentwil daar moest staan en moest hangen. En heb u de bereidwilligheid van de Heere Jezus ontdekt, zoals de catechismus dat zo heerlijk zegt? Hij stelde zich voor het gericht. Hij hoefde er niet naartoe gesleept te worden. Hij hoefde er niet naartoe gejaagd te worden. Hij stelde zich voor de aardse rechter. En hebt u de dierbaarheid van die Heere Jezus Christus leren kennen, zoals de catechismus zegt, dat hij de vloek gedragen heeft. Dit staat er nog mooier, gemeente. Dat hij al de vloek van mij weggenomen heeft. Zeg nou eens eerlijk, als de Heere Jezus Christus nou vandaag verschijnt, zou je hem herkennen? Aan zijn stem, aan zijn ogen, aan zijn handen. Hoeft u dan niet meer te schrikken, maar integendeel kunt u het wel eens zeggen, wij verwachten die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus. Kan je daar wel eens echt naar uitzien, gemeente, dat je zegt, ik heb nu al zoveel in de Heere Jezus Christus mogen zien met het oog van het geloof. Maar als nou dat moment aanbreekt dat ik hem mag zien zoals hij is. Als ik dat lam zie, geslacht ook voor mij, is het uw troost. Hij komt. Ja, maar waarin bestaat die troost dan, zegt u? In twee dingen, zegt de catechismus. Die troost die bestaat allereerst hierin dat hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. En als het hier over vijanden gaat, gemeente, dan gaat het natuurlijk allereerst over de duivel. Als de Heere Jezus Christus komt, dan gaat de duivel voorgoed naar de verdoemenis. Dan gaat de duivel voor eeuwig naar de hel. En dan zal die verklager van de broederen niet ene keer meer wat kunnen zeggen tegen mijn hart, waarvan ik moet zeggen, hij heeft nog gelijk ook. Uit! Dan zie ik hem nooit meer terug. En als de Heer Jezus Christus komt, dan is er ook een andere vijand die naar de hel gaat. En dat is de dood, gemeente, de laatste vijand die dan te niet gedaan wordt. En dat graf, dat verschrikkelijke graf, dat graf dat een wond is in de aarde en dat een kerf betekent in mijn ziel. En we denken in gedachten aan allen die hier achter liggen en aan de graven die daar gedolven zijn. En je verstaat het, graf dat is een vijand. Maar als de Heer Jezus Christus komt, dan zal de dood er niet meer zijn. Dan hoeft er nooit meer iemand te sterven. Dan hoef ik nooit meer afscheid te nemen van een geliefde. Dan hoef ik nooit meer te huiveren bij de gedachte aan die groeven der vertering. Ook al staan er de voetstappen van de Heere Jezus Christus. Maar het is toch een aftakeling tot in het diepste van je mens zijn toe. Maar als de Heer Jezus Christus komt en al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, gemeente. En dan moeten we eerlijk tegen elkaar zeggen, dan zullen er onder die vijanden ook mensen zijn. Moet wel goed oppassen natuurlijk dat je de catechismus niet verkeerd leest en dat je niet zegt al mijn en zijn vijanden, want dat kan natuurlijk niet. De christen die hoort geen vijanden te hebben en als hij ze een keer zou hebben dan hoort hij voor ze te bidden en al biddende zijn het dan geen vijanden meer, gemeente. Als er hier iemand in de kerk zou zitten die iemand zich voor de aandacht kan halen waarvan hij denkt ik hoop dat hij voor eeuwig naar de verdoemenis gaat, dan zit het in je leven niet goed. En dat gun je aan je grootste vijand niet. Maar de catechismus, als die spreekt over zijn en mijn vijanden, dan gaat het over de vijanden vanwege het evangelie. En die vijanden van het evangelie, en nou gaat het heel nauw luisteren, gemeente, daar kunnen de beminden zijn naar het vlees. Vijanden naar het evangelie. Paulus heeft het een keer heel duidelijk gezegd, wie de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha. De Heere Jezus Christus die komt, gemeente, om allen die de Heere Jezus Christus niet lief hebben, naar de eeuwige verdoemenis te sturen. Met alle klem die de Heere Jezus niet lief heeft, dat is het criterium. Daar valt de scheiding, gemeente. En dan zal het je niks helpen dat je gedoopt bent. En dan zal het je niks helpen dat je een kerkbank onder je versleten hebt. En dan zal het je niks helpen dat je in de tradities hebt gestaan. En dan zal het je niks helpen dat je de vormen hebt gehandhaafd. En dan zal het je niks helpen dat je zo goed bent geweest voor de buurman. En dan zal het je niks helpen dat je zo ijverig bent geweest voor je gezin. Maar dan zal die rechter maar één ding zeggen. Hebt gij mij lief gehad? Dat is het. Daarin blijkt het onweerlegbare bewijs van de wederbarende genade van de Heilige Geest, dat een hater van God van nature de Heere Jezus Christus onverderfelijk leert lief krijgen. Dat wordt gevraagd in die grote daggemeente. Daar ligt de scheidslijn en daar valt de beslissing. Want als je de Heere Jezus Christus niet lief hebt, dan ga je naar de eeuwige verdoemenis. Ja, zegt iemand, dominee, maar dan moet je toch nog maar even doorgaan, want ik ben er nog lang niet uit. Hoe kan dat nou? Kan dat nou inderdaad een troost zijn dat een dominee zijn kategezant naar de hel ziet gaan? Kan dat nou inderdaad een troost zijn dat een kind zijn vader voor eeuwig verloren ziet gaan? Kan dat nou inderdaad een troost zijn dat een moeder haar dochter naar de eeuwige verdoemenis ziet afreizen? Dat is toch vreselijk? Is toch een van de ergste dingen, gemeente. Een kind dat verloren gaat. Daar worstel je toch mee op de preekstoel om Christus te brengen tot het hart van de mensen. En het hart van de mensen te brengen tot de Heere Jezus Christus. Dat je ze duidelijk maakt dat het zo verschrikkelijk is om verloren te gaan. Die eeuwige nacht, die eeuwige buiten moeten staan, dat gun je toch aan niemand en je gunt er de duivel geen. Daarom is het ook zo erg, gemeente, als je maar één keer naar de kerk gaat. En daarom is het zo erg als je rommelt met die kerkgang. Want dan zit je met die meer dan 1800 zielen die geschapen zijn voor de eeuwigheid. En dan zegt de Heer, je zal ze zeggen dat er buiten de Heer Jezus Christus geen behoud is. En dan nemen ze de benen weer en dan zie je ze weer niet. En dan zeg ik, o God, ik kan de boodschap niet aan ze kwijt. En toch, gemeente, dat is mijn troost. Al zijn en mijn vijanden naar de eeuwige verdoemenis. Want in die grote dag, dan zal Gods volk aan de kant van de rechter staan. En dan zal het een troost zijn dat de goddeloze van de aarde verdaan wordt. En dat de bokken uit het midden van de gemeente worden opgeruimd. En dat de naam van de Heere op de aarde niet langer wordt gelasterd, maar alleen nog maar wordt geëerd en geprezen. Dan zal een dominee getuigen tegen een gemeentelid. Dan zal een broer getuigen tegen zijn zuster. Dan zal een kind getuigen tegen haar ouder. Dan zal een moeder getuigen tegen haar kind. Moet je indenken. Die moeder die voor je gebeden heeft. Die moeder die zo vaak heeft gezegd, mijn kind, als jij de Heere Jezus niet leert lief krijgen, dan is het voor eeuwig verloren. En op die grote dag, dan zal ze er staan naast de rechter en dan zal ze zeggen, Jan, de rechter heeft gelijk. Want wat heeft je vader je vermaand en jij hebt niet geluisterd. En wat heeft je moeder voor je gebeden en jij hebt niet gewild. En wat heeft die dominee het evangelie op je ziel gebonden en je wilde niet. De rechter heeft gelijk, jij hoort in de hel. En dan zal moeder zeggen, het is waar. Eeuwige rechter, het is waar. Twee zullen liggen op een bed, de een aangenomen, de ander verlaten worden. Twee zullen er staan achter één marktkraam, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Vijf waren wijs en vijf waren dwaas, ze hadden geen olie voor hun lamp. En dan te laat. En dan sta je daar buiten, dan staat er een kind buiten, dan staat er een man buiten, dan staat er misschien een moeder buiten. En daarbinnen, daar zingen de anderen, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Zult u daar nou om denken, gemeente, de Heere komt. En wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij vervloekt. Maar voor allen die zijn verschijning en onverderfelijkheid hebben lief gekregen, wacht op die grote dag, de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. En dat is dan het laatste gemeente, mij met alle uitverkorenen, tot zich in de eeuwige heerlijkheid en blijdschap nemen zal. Hoort u wel hoe persoonlijk het ook hier weer klinkt? Je kunt niet met de grote hoop mee, je kunt niet met je godvrezende familie meewandelen, je kunt er niet stiekem tussendoor knijpen, gemeente. Mij! Dat is zo persoonlijk als het maar kan. En dat is tegelijkertijd het grote wonder van wie zalig wordt. Niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken. En zegt iemand, maar daar moet je dan wel voor weten dat je uitverkoren bent. En dat is ook zo, maar u moet er eens op letten, gemeente. Waarover de uitverkiezing wordt gesproken in de catechismus. Niet in het eerste stuk en niet aan het begin van het tweede stuk. Maar helemaal aan het einde van de behandeling van de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Daar is de plaats van de uitverkiezing. Dogmatisch gaat het voorop, maar praktisch geestelijk komt het achteraan. Degene die de Vader mij gegeven heeft. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Uitverkoren en u zegt, ja, hoe weet je dat nou? Nou, dan is er droefheid naar God over de zonde waar we het in het begin over hadden in je ziel. En dan is er dat geloofsuitgaan naar de Heere Jezus Christus, omdat er in hem alleen maar leven en zaligheid is. En dan is er de begeerte om voor het aangezicht van die God te wandelen. En dan is er de belijdenis als hij vraagt, hebt gij mij lief? Ja, Heere. Maar alleen omdat gij mij eerst hebt lief gehad en uw bloed voor mij gegeven hebt. Bij Christus leer ik het. Uitverkoren in hem. Met alle uitverkoren. En dat is de verklaring achteraf waarom een mens zalig wordt, gemeente. Dat is het geheim van de zaligheid, dat er niks uit ons is. Maar dat het alleen maar het vrije welbehagen van God is. Dat het alleen maar is de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En wat een machtige perspectieven. In plaats van droefheid wacht de blijdschap. In plaats van de rampzaligheid wacht de eeuwige heerlijkheid. En als u dan tenslotte zegt, kun u nog met twee woorden zeggen wat dat inhoudt, dan zeg ik, gemeente, dat kan ik inderdaad met twee woorden zeggen vanmorgen. De eeuwige heerlijkheid en zaligheid, dat is dit, zegt de catechismus. Hij neemt tot zich. Dat is de heerlijkheid van de wederkomst. Tot zich. Dan komt de rechter. En hij is de bruidegom die zijn bruid tot zich nemen zal. En zeg nou zelf, gemeente, maar daar is een bruidegom te doen. Dat ze bij de bruidegom mag zijn. Dat ze mag zeggen, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Dat is toch de troost. Ze altijd met de Heere mogen zijn. Met Christus zeer verre het beste. Wat een verschil, gemeente. Eeuwige rampzaligheid. Dat betekent van God gescheiden. Dat betekent het laatste wat je van God ziet is dat hij zegt, ga weg! Als je ook maar een klein beetje begreep wat dat betekende, jonge mensen, dan durfde je de disco niet meer in. Dan kon je over de dansvloer je niet meer bewegen. Dan werd je er benauwd van om te lijken op de wereld en te leven met de wereld. Als je maar een klein beetje begrijpt wat de eeuwige verdoemenis is. En aan de andere kant die heerlijke blijdschap dat ik met hem naar de bruiloft mag. Als je dat maar een klein beetje verstaat, gemeente. Dan heb je aan al die dingen van de wereld ook geen behoefte meer. En dan gaat je hart er niet meer naar uit. En dan leer je je vlees te willen van dat alles kruisigen. Onze Heere komt. En welke kant staat u? De beslissing valt op dit punt. Wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft. Nou, dan eindig ik daar maar mee. Hebt gij mij lief? Zeg het nou maar. Wat is er op uw en jouw antwoord? Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Amen. We willen samen danken. Heren, wat hebben u het ons vanmorgen weer duidelijk gemaakt, dat u recht hebt op onze dood, maar dat u er geen lust in hebt. En wat hebt u er vanmorgen op aangedrongen, dat u een God bent die door de vlakke velden rijdt. En dat het er daarom op aankomt dat we de weg zullen bereiden. Heren, laat dit woord niet meer aan ons voorbij gaan. Maar laat het door uw Heilige Geest zo mogen resoneren in ons hart en in ons leven. Dat door genade ook hier een bruidskerk mag zijn. Die met een groot verlangen uitziet naar de komst van de bruidegom. En die zoekt te leven zoals het hem behaagt. Tot zijn eer. Door de kracht van zijn geest. Amen. Onze slotzang is Psalm 26, vers 8 en daarna vers 7. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En daar wordt uw lof verbreid. 26, 8 en 7. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van deze Heere Jezus Christus, de liefde van God zijn Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest die troost, zij met u allen.